De wereld begrijpt ons niet, de wereld is raar. Jullie moeten nu als gemeente moeten jullie gaan bidden voor de dood van die man. Ik was niet meer Hannelore, ik was die nieuwe naam. Ik moest die nieuwe persoon zijn. Koffers bij de uitgang staan mensen van de sekte. Je zorgt maar dat je bij hun in de auto komt. Je bent zo geprogrammeerd van dat dat goed is en waar. En als je tegen de profeet in opstand komt, dan volgt de dood.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes doorbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris en dit is Held een Eigen Verhaal.
Vandaag de gast in de podcast Hannelore, die vanaf haar derde als klein meisje via haar ouders opgroeide binnen de muren van de sekte Gemeente God. 15 jaar lang werd ze gehersenspoeld door sekteleider en zelfbenoemde profeet Vrieswijk. Samen met andere volgelingen leefde ze echt wel onveilige en angstige jaren. Toen het einde nabij leek, vluchtte Vrieswijk met een groep, waaronder Hannelore, naar het buitenland. Na jaren gevangenschap, misbruik, drank en drugs bevrijdde de politie Hannelore, op dat moment nog tegen haar eigen wil. Een moeilijke tijd breekt voor haar aan in het gevecht om opnieuw te leren leven in een vrije wereld. Met vallen en opstaan lukt het uiteindelijk de strijd te winnen en ze kan er nu moedig over vertellen. En daarom ook heel belangrijk dat het bespreekbaar wordt gemaakt. En welkom en dankjewel dat je te gast wilde zijn in de podcast.
Dankjewel.
Laten we eventjes bij het begin beginnen, want hoe zag jullie gezin eruit?
Eigenlijk een heel gewoon doorsnee gezin, vader, moeder en ik had een jonger zusje.
En wel op dat moment al gelovig, maar nog niet helemaal betrokken. Vanaf welk moment raak jullie ook echt betrokken bij Gemeente God? Hoe verloopt dat?
Nou, eigenlijk kwam het omdat mijn ouders, die komen eigenlijk meer uit het oosten van het land, zeg maar. Maar voor het werk van mijn vader moesten ze wel verhuizen naar het westen. Daar had hij een baan gekregen. Mijn moeder was gewend om naar een kerk te gaan waar ze echt het gevoel had dat ze wat leerde. Dat ze zondags een woord kreeg waar ze eigenlijk de rest van de week ook echt iets mee kon, zeg maar.
Ja.
En toen kwam ze in Krimpen en daar moest ze eigenlijk op zoek naar een kerk waar ze dat weer dat onderwijs zou krijgen. En eigenlijk kon ze dat niet vinden en bleef ze een beetje zoeken van waar hoor ik thuis? Welke kerk past bij ons? Zo kwam ze in aanraking met een gezin wat naar de gemeente Gods ging, waar Vrieswijk leider was. En die nodigde mijn moeder uit om een keer te komen kijken. Eerst eens naar de Bijbelstudie, want die werden ook in Krimpen gegeven. Eigenlijk sprak mijn moeder dat heel erg aan. De Bijbelstudies, het onderwijs en daar kon ze weer wat mee.
Ja.
En zo raakte ze eigenlijk betrokken bij de gemeente Gods. En we zijn toen eerst een poos gewoon heen en weer gereden op de zondag naar Schravendeel. Door de week waren er Bijbelstudies in Krimpen. En op een gegeven moment is het klooster aangekocht. Vrieswijk heeft daar echt de mensen echt de zakken leeg geklopt, zeg maar. Echt, is echt geld overal vandaan gevraagd.
Ja, want hoe kwam je in al die financiën? Want het kopen van zo'n groot klooster, dat doe je niet zomaar.
Nee, hij heeft echt de druk opgezet dat vakantiegeld ingeleverd moest worden. Erfenissen werden opgevraagd. Dus ook echt bij familie werd geld geleend, gevraagd. Ja. En al dat geld bij elkaar hebben ze het klooster kunnen kopen.
Ja, bizar.
Heel bizar. Ja, wel een heel mooi gebouw.
Ja.
Ja, dat heeft vooral op mij indruk gemaakt. Dat hele financiën en zo is natuurlijk aan mij voorbij gegaan. En mijn ouders moesten daarheen om op te ruimen, schoon te maken, te behangen. Het helemaal in orde te maken. Dat het bewoonbaar was voor Vrieswijk en zijn vrouw. Ja, steeds meer gezinnen gingen daar ook wonen. Maar in het begin was het vooral gewoon ook eigenlijk de plek waar we op zondag samenkwamen. Waar de Bijbelstudies waren.
Ja.
Het gezellig samen zijn, zeg maar, gebeurde daar.
En hij gaat dan daar verder. Dus hoe krijgt hij iedereen mee en dat iedereen dan geld gaat overmaken?
Ja, dat is natuurlijk een proces van jaren. Want ik was 9 toen we in het klooster gingen wonen. En 1-2 jaar daarvoor, dat weet ik niet uit mijn hoofd precies, is dat klooster aangekocht. Dus er zit natuurlijk wel echt een heel aantal jaren tussen. Waarin Vrieswijk eigenlijk het leiderschap opeiste. En zich steeds meer zichzelf neerzetten als profeet, als priester, zeg maar, als leider.
Ja.
En hij deed dat op zo'n manier dat in het begin zei hij gewoon, die pen die jij hebt, die is niet oké, die is van Satan. En je wilt toch voor God leven? Nou, dan moet je wel gehoorzamen. Nou, en dat een pen, daar kun je dan nog een keer afstand van doen. Dat is nog niet zo waardevol, maar dat ging van pen naar schilderij, naar dat zelfs onze hond op een gegeven moment, we hadden 2 honden thuis, dat een van beiden was bezeten. Dus als God wilde dienen, dan moest die hond weg.
Ja.
Dus Vrieswijk is daar gewoon heel manipulatief in geweest om dat steeds verder de druk op te voeren van beginnen met iets kleins en gewoon proberen om steeds verder te gaan.
Ja, en op een gegeven moment, dus je geeft al aan, weet je wel, 2 jaar lang gaan jullie een beetje op en neer om daar gewoon samen te komen. En dan op een gegeven moment komt het moment daar dat jullie ook in het klooster gaan intrekken. Van waar die keuze?
Ja, het kwam eigenlijk, we reden steeds heen en weer en dat ging prima. Mijn opa, die is eigenlijk vanaf het moment dat mijn ouders zeg maar naar Krimpen verhuisd zijn, opa en oma, nou gewoon regelmatig op bezoek gekomen. Kwamen op de verjaardagen, maar mijn moeder ging steeds, en mijn vader uiteraard ook, gingen ze steeds meer voor die groep leven, voor die gemeenschap leven. Dus de familie werd steeds verder op de achtergrond geschoven en deed er steeds minder toe. Maar werd eigenlijk ook gewoon, door Vrieswijk werd uiteindelijk die relatie helemaal eigenlijk stuk gemaakt. Van ja, wie vader of moeder lief heeft boven mij, staat in de Bijbel, maar dan helemaal uit zijn verband gehaald. Die is niet goed voor God, zeg maar.
Ja, hij zegt op een gegeven moment ook zelfs dat jullie opa bezeten is en dat jullie daar afstand van moeten doen, toch?
Ja, opa is wezen kijken toen het nog in Schravendeel was, de gemeente. Is opa een keer wezen kijken met oma, omdat hij zoiets had van ja, ik wil eens even kijken hoe die, ja, wat het is waar mijn dochter en schoonzoon heen gaan en met kinderen. Opa was heel bijbelgetrouw, die kende goed hoe het allemaal in elkaar zat, zeg maar. En die kwam daar en die had direct door van wat Vrieswijk, wat deze man verkondigt, dat kan gewoon niet, het klopt niet. En dat heeft hij ook wel geuit. En daar is Vrieswijk heel boos om geworden. En die heeft eigenlijk ook aangegeven van, nou, jullie moeten nu als gemeente moeten jullie gaan bidden voor de dood van die man. En want die man die zit is van de duivel en die probeert Gods werk zeg maar te dwarsbomen. Dat is dan een beetje de insteek.
Ja.
Ja, en dat, nou ja, na zoveel jaar was dat inderdaad zo dat dat gebeurde. En toen rond kerst waren we, of kerstavond zelfs, waren we in het klooster bij elkaar. We vierden geen kerst, maar we waren daar samen. Vrieswijk, die de deurbel ging. Vrieswijk was aan het vertellen en de deurbel ging. En er stond politie aan de deur dat mijn opa was overleden. En mijn moeder was er natuurlijk toch best van slag van. Ook al was die relatie wel stuk gemaakt. Toch raakte dat mijn moeder nog wel, dat haar vader ineens was overleden. En Vrieswijk heeft dat moment eigenlijk aangegrepen, om terwijl zij dus eigenlijk in dat verdriet was van, nou, kom lekker, blijf een paar dagen hier, kom lekker tot rust, hou de meiden bij je. Ja, dan zien we wel verder. En eigenlijk zijn we toen nooit meer naar huis gegaan.
Ja, toen zijn jullie daar gebleven.
Ja.
Maar dat verandert voor jou als klein meisje ook je hele leven, want je gaat daar intern wonen.
Ja.
Hoe was dit voor jou? Hoe heb je dit ervaren?
In eerste instantie is het natuurlijk heel leuk dat je in zo'n groot huis mag wonen. En met alle andere gezinnen, de andere kinderen. Dus ja, je hebt de vergelijking van de dagen dat we daar op bezoek waren geweest. En dat je lekker met elkaar speelde en dat je een dienst had en dat je weer naar huis gaat. Het heeft wel heel veel invloed gehad op, zeg maar, dat je afscheid moet nemen. Ik ben niet meer naar school geweest in Krimpen, dus ik ben direct op dat moment daar gebleven. Zonder dat ik spullen bij me had, zonder dat ik speelgoed bij me had.
Ja.
En ja, ik moest dus alles ineens achterlaten uit het niets. En de eerste tijd heb je zoiets van, nou ja, dan is er zoveel nieuwe dingen. Dan ben je er nog niet zo mee bezig dat je alles kwijt bent. Maar dat in de loop der weken heb je wel zoiets, oh ja, maar mijn poppen. Ik was echt zo'n poppenkind. Dus ja, mijn poppen. En mijn vader zag ik natuurlijk niet meer, want mijn vader moest gewoon in Krimpen blijven om geld te verdienen. Dus dan ontstaat er wel een gemisgevoel, zeg maar.
Hoe verandert die relatie? Want het wordt natuurlijk veel intensiever met God bezig zijn dan dat je thuis nog je eigen leven had, denk ik.
Ja, op zich heb je door de week natuurlijk de gewone dingen, dat je naar school gaat en God is wel heel belangrijk. Maar dat was bij ons thuis ook al wel zo. Ja. Daar wist ik ook al wel dat het gewoon wel echt een plek in het gezin had, zeg maar. In dat opzicht veranderde er niet zoveel. Alleen dat je ineens, ja, je hebt een andere slaapkamer. Ik moest ook de slaapkamer delen met mijn zusje. En de slaapkamer van mijn moeder was ook onze woonkamer. Het eten kwam uit de gezamenlijke keuken. Dus ja, alles verandert.
Hoe was jullie relatie met Vrieswijk? Want hij was natuurlijk daar de profeet. Hoe keken jullie naar hem en hoe lukte het hem om jullie orders te laten opvolgen?
Vrieswijk was een heel, aan de ene kant heel charismatisch en vriendelijk en kon die je echt een goed gevoel geven, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar aan de andere kant kon die ook echt op de seconde heel boos worden en je enorm kleineren. En je wist nooit wanneer welk moment was, zeg maar. Je wist dus nooit in wat voor bui die was, maar je wist ook nooit wanneer het zou omslaan. En dat onvoorspelbare, vond ik als kind wel heel moeilijk. Je wist nooit waar je aan toe was. Hij deed zich natuurlijk voor als een soort spreekbuis van God, zeg maar.
Ja.
Dus hij wist wat God tegen ons wou zeggen, zeg maar.
Ja.
Dus het is eigenlijk niet, bijbels gezien is het natuurlijk logisch dat je zelf met God bidt en spreekt en dat je zelf bijbel leest en dingen ontdekt. En het is prima om daar advies en lessen van anderen ook in mee te nemen. Alleen Vrieswijk deed het natuurlijk als dat hij de enige wijsheid en waarheid in pacht had.
Ja.
Dus je werd steeds afhankelijker van hem voor een woord van God, zeg maar. Ook dat God je als het ware een aai over de bol gaf, zeg maar. Dat,
ja.
Die bevestiging kwam altijd via Vrieswijk. En niet meer rechtstreeks, zal ik maar zeggen.
Dus om dichter bij God te komen, je zei hij eigenlijk van dan moet je eigenlijk alles doen wat ik zeg, want ik sta het meest dicht bij God.
Ja, hij stond dichtst bij God en hij kon Gods stem verstaan. En wij waren maar een beetje dom, zal ik maar zeggen.
Ja.
En wij konden dat niet zo goed. En wij luisterden nog niet zo goed. En we moesten vooral net zo goed als hem worden. Maar op dat punt kwamen we natuurlijk nooit. Want hij bleef altijd de beste en hij wist het altijd beter. En hij kon het, zeg maar.
En als er iets ging zoals hij niet wilde, dan waren er ook best wel straffen, weet je, toch?
Ja, hij kon heel boos worden. Hij kon echt in verbaal straffen, zeg maar. Dat je echt liever door de grond zakte en verdween, zodat je niet meer in beeld was.
Ja.
Maar hij had ook wel straffen in de zin van dat je weggestuurd werd uit de dienst, zeg maar. Nou, dan kon je ook gewoon naar een hokje in de garage waar alle verfspullen stonden. Dan stond je dus tussen de terpentine, zeg maar.
Ja.
Ja, dan moest je maar wachten tot er iemand je kwam halen, dat je daar weer weg mocht.
Ja, en geldboetes ook, dat als je iets verkeerd deed. Ja. Had hij in het leven gewacht de klunzenpot.
Ja. Ja, klunzenpot kwam iets later. Dat was meer iets als je een kopje liet vallen. Maar het kon ook zijn als hij vond dat je iets niet rechtuit had verteld, zeg maar. Maar dat kon dus ook zijn dat je het wel verteld had zoals het was gegaan. Maar hij vond dat het niet zo was gegaan, dus had jij gelogen.
Ja.
Daar kreeg je klunzenpot voor. En dat was heel wisselvallig. De een kreeg €50 voor een gebroken, of guldens was het toen natuurlijk nog, voor een gebroken kopje. En een ander kreeg er €100 voor.
Ja.
En dat werd, ik had natuurlijk geen inkomen. Dus dat werd genoteerd in een map bij iedereen's naam, had een eigen bladzijde. En daar werd opgeschreven waarom en hoeveel en op welke datum je klunspot had gekregen.
En ook een straf, dat je gewoon volledig werd genegeerd en eigenlijk een beetje dood werd gezwegen, toch? Als je echt.
Ja, dat vond ik zelf het moeilijkste eigenlijk. Je kon zwijgplicht krijgen en dan mocht je dus niet praten. Sowieso mochten we al niet gewoon klessenbessen, zeg maar. Niet gewoon over ditjes en datjes werd eigenlijk nooit gepraat. Alleen het hoognodige werd gezegd.
Ja.
Maar als je zwijgplicht kreeg, dan mocht je echt niks zeggen. Dus ook niet, hoe laat is jouw les afgelopen? Of hoe laat ga jij met de bus?
En in het boek beschrijf jij ook dat jouw moeder dan op een gegeven moment gewoon 2 of 3 weken zwijgplicht heeft. Dus mag niemand 3 weken met haar praten.
Oh nee, maar kon nog wel veel langer. Kon ook wel een half jaar zijn.
Ja?
Ja.
Oh jeetje.
Ja.
Maar dat is mentaal best wel pittig natuurlijk.
Dat is heel zwaar, ja.
Ja.
Dus ook, dat vond ik zelf ook het moeilijkst. Want je bent al in een soort eigen kokonnetje, omdat je niemand vertrouwt. En omdat je je niet helemaal veilig voelt. En dan door zo'n zwijgplicht word je nog veel meer eigenlijk op jezelf teruggeworpen.
Weet je, hij maakt er ook een heel systeem van eigenlijk. Dat mensen bepaalde rangordes hebben. Dat je hogerop kan komen. Kan je iets meer vertellen over hoe het leven daar was?
In de diensten was eigenlijk een, hoe beter je, of dichter bij de Heer noemde hij dat dan wel. Maar goed, dat was natuurlijk een beetje discutabel. Hoe verder naar voren je mocht zitten. De mannen moesten altijd helemaal achteraan zitten, want mannen deden er niet toe. Die waren nooit goed genoeg. We woonden ook apart, dus we hadden een gebouw waar alleen de vrouwen woonden met de kinderen. En er was een gebouw waar de mannen woonden. En daar mochten we dus ook niet zomaar heen.
Nee.
Dus het was mannen en vrouwen waren echt gescheiden.
Ja.
En in die diensten was er dus wel een soort rangorde waar je zat, zeg maar.
En dan kon je ook bruid van, want jij werd op een gegeven moment ook bruid van God. Wat houdt dat in?
Eigenlijk betekende dat gewoon dat je 's nachts bij hun in bed mocht komen, zeg maar.
Oké. Okay.
En
een excuus eigenlijk?
Nou, dat was zijn manier om het te benoemen. Om het misbruik in te kleden, zeg maar.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat bijbels te gronden dat goed is, zeg maar. Dus hij heeft dat bruid van God genoemd. Dat
om het eigenlijk te laten doen lijken alsof het oké is wat hij deed. Ja.
Ja. Ja, volgens hem, hij legde het ons ook echt uit. Als dit is iets wat de wereld niet begrijpt, Maar dit is heilig. Dat heeft hij later in de rechtbank ook nog gezegd. Het is iets heiligs. Het is onder een andere wet gebeurd. En jullie begrijpen dat niet. Want als in jullie wereld is het inderdaad heel smerig. Maar in Gods wereld, nou ja, zo had hij dat helemaal verklaard. Dus wij spraken er ook nooit over. Ook niet onderling, maar ook niet naar anderen toe. Want dat was gewoon...
Ja, terwijl je allemaal wist wat er natuurlijk gebeurde.
Ja, ja hoor. Ja.
Dus hij pakte eigenlijk het geloof gewoon aan om allemaal dingen te doen die niet oké waren.
Ja.
En daarmee tegen jullie te zeggen, ja, maar dit is hoe het moet. Heb je daar nog voorbeelden van?
Ja, hij legde de Bijbel natuurlijk gewoon uit op zijn eigen manier.
Ja.
En hij kon teksten dus gewoon helemaal naar zijn eigen hand zetten. En ja, dat hij de kinderen bij de ouders weghaalde, zeg maar. Maar ook dat mijn zusje gewoon weggestuurd is uit het klooster en... bij mijn oma en oom en tante achtergelaten is.
Je
is
gewoon verbannen uit het klooster, toch? Ja, van de een op de andere dag.
Ja, dat verklaarde die gewoon van... je hebt een hart van steen, je wordt nooit een kind van God. Ja. Dus je hoeft niet meer terug te komen.
Maakte dat ook dat degene die dus overbleven... Hij speelde heel erg in op dat gevoel dat jullie je speciaal moesten voeren, uitverkorenen. Dat jullie daar zaten in het klooster als gemeente Gods van... wij zijn de personen die uitverkoren zijn. Dat idee wilde die overbrengen, toch?
Ja, hij wilde inderdaad wel dat gevoel creëren dat we bijzonder speciaal uitverkoren waren. En dat we daarvoor een soort van in opleiding waren, zal ik het maar noemen.
Ja.
Ja, onder dat mom kon hij doen en laten wat hij wou. Want wij waren in opleiding en op een dag zou Jezus dan terugkomen, zeg maar. En daarvoor moesten we klaargemaakt worden.
Ja.
En wij moesten als hulp van de twee profeten, zeg maar, wel dan wat aankunnen, zeg maar.
Ja, alle bruiden van God worden samen Ragamma, toch?
Ja, hij moest het een naam geven, zodat er ook over de intercom gewoon gezegd kon worden van... die en die moet zich klaarmaken voor Ragamma. Als iemand anders dat zou horen, zouden ze nooit begrijpen wat dat inhield. Terwijl wij allemaal wisten wat er dan van je verwacht werd, zeg maar.
Ja.
Dus dat, ja, die naam had hij daar aangegeven om het makkelijk te maken, zeg maar.
Ja, en Ragamma zijn, dat is gebaseerd op elke letter van... de begin van jullie nieuwe naam, toch? Zeg ik het goed?
Ja, op zich heb ik dat nooit geweten toen ik daarin was. Dus dat heb ik ook later pas gehoord. En dat is het leuke dat ik natuurlijk later dingen ontdek.
Alle puzzels samenvallen, ja.
Ja, het zijn de eerste letters van de eerste vrouwen die geroepen waren, zeg maar. En er werden altijd twee personen tegelijk bij het profeten-echtpaar in bed genodigd, zeg maar. En als je daar was geweest, dan kreeg je ook een nieuwe naam. Die nieuwe naam gaf je natuurlijk ook, voor mij althans... de mogelijkheid om een andere identiteit aan te nemen. Dus ik was niet meer Hannelore. Ik was die nieuwe naam. Ik moest die nieuwe persoon zijn.
Ja. Hoe oud was jij toen?
Ik was 11.
11 jaar. Ja. Hoe keek je op dat moment naar de hele situatie daar?
Ik denk eigenlijk dat een klein poosje daarvoor was ik ook bij mijn moeder weggehaald. Dus mijn zusje was weggebracht. Ik was een paar maanden nog alleen met mijn moeder. En toen moest ik eigenlijk ook bij mijn moeder weg en in het gebouw bij de andere vrouwen gaan wonen, zeg maar, met de kinderen. Dus op dat moment moest ik al afscheid nemen van een stuk veiligheid en iets wat ik gewend was, zeg maar. In dat gebouw met de vrouwen mochten we niet slapen. Dus we gingen naar zolder in het hoofdgebouw om te slapen. En mijn moeder woonde nog wel in het hoofdgebouw. En ik liep de trap op en ik zag haar staan en ze was heel verdrietig. Dat raakte mij, maar ik kon er niks mee. Ik kon haar niet meer troosten, zoals ik wel had kunnen doen toen mijn zusje weg moest. Ik kon er geen knuffel geven. Ik wist, ik moet gewoon doorlopen. Want als ik mag geen contact meer met haar hebben.
Ja.
Dus als kind is dat natuurlijk heel raar. Als je moeder verdrietig ziet en je moet gewoon doorlopen.
Ja.
En ja, ik zeg wel eens, het is net of ik op dat moment... het beste kan ik het omschrijven alsof ik mezelf begraven heb. Zo van, oké, ik kan niks met deze emoties. Iedereen doet blijkbaar wat hier van je gevraagd wordt. Ik moet gewoon verder. Maar de enige manier om verder te gaan is om zelf niks meer te voelen. Om niet meer jezelf te zijn eigenlijk. Maar gewoon te doen wat van je verwacht wordt.
Ja.
Te worden wie hun willen dat je bent. En dat proces wordt eigenlijk wel vergemakkelijkt door een andere naam te krijgen. Dus eigenlijk wat ik me van kan herinneren van die eerste keren, of zeg maar toen ik heel jong was... dat het overkomt je een soort van. Het gebeurt gewoon. Het is gewoon zo. Iedereen doet het. Dus wat moet je ervan vinden?
Ja. Je weet ook niet beter.
Je weet niet beter. En ergens wist ik denk ook nog niet goed wat het echt was, zeg maar. Dus het overkwam me. Maar het was wel een moment waarin je ineens speciaal en belangrijk was en een soort van geliefd werd. Dus ik ben het als kind ook gaan verwarren met het ontvangen van liefde. Want het was het enige moment dat je eigenlijk aangeraakt werd, op een positieve manier benaderd werd. Maar het was natuurlijk niet goed.
Nee, het was gewoon misbruik.
Het is gewoon misbruik. Maar
dat kon je niet plaatsen natuurlijk als elfjarige. Nee. Dan weet je nog helemaal niet wat is. En al helemaal als er dan van je wordt verwacht om datzelfde moment alle banden met je familie door te snijden.
Ja.
Want jij mocht je moeder niet meer spreken en zien, toch?
Nee, klopt.
Waarom mocht dat niet?
Ja, ik denk dat het zijn manier was als iedereen los was van elkaar, heb je allemaal mensen die onevenwichtig zijn. En hoe onevenwichtiger, hoe makkelijker het voor hem was om te manipuleren.
Ja.
En op die manier denk ik dat kreeg hij gewoon meer grip op iedereen. En werden we allemaal kleine individuen in een hele grote groep.
Ja, voor je moeder is het ook heel heftig. Want die wordt gewoon een beetje buitenspel gezet op een gegeven moment, toch?
Ja, eigenlijk wordt haar gewoon haar rol als moeder ontnomen. Ze kon niet meer zorgen voor mij niet, voor mijn zusje niet. Ja, haar hele leven, zeg maar. Ze was echt heel gek op ons. En werd haar eigenlijk afgenomen.
Ja.
Dat is natuurlijk nooit wat ze had gewild. Als je dat van tevoren tegen haar had gezegd, had ze gezegd, dat doe ik nooit.
Nee, en toch zit er dus zoveel geloof in Vrieswijk, dat het dus ook iedereen, het is een gekke situatie, maar er wordt wel gedacht van, dit doen we allemaal voor een hoger doel, toch?
We vatten nu 10, 11, 12 jaar samen in heel weinig tijd. Terwijl er zit natuurlijk een hele opbouw in van manipulatie, indoctrinatie. Het volledig kwijtmaken eigenlijk van jezelf. Dus als je weet niet meer wat je zelf wil, wat je zelf vindt, wat je zou moeten doen. Dat hele kader van je eigen identiteit, dat is kapot, is weg, is je afgenomen. Maar dat gaat echt met hele mini-stapjes. Want als je het in één grote stap zou doen, dat doet niemand.
Nee, want van een afstandje denk je dan, maar dat kan toch niet? Maar bij jullie wordt het gewoon langzaam die kant opgebracht eigenlijk.
Ja, er is inmiddels zo ingeprent dat je speciaal bent, dat je anders bent en dat niemand het gaat begrijpen, dat je op school je daar ook als het ware een soort van in verschuilt. Zo van, weet je, jullie begrijpen het toch niet en je accepteert een beetje het pestgedrag. Ja, dat is logisch. Dat het pestgedrag van de kinderen, zeg maar. Zo van, dat hoort erbij omdat ik anders ben. Ik heb nooit het idee gehad dat wij beter waren. Dat gevoel heb ik niet gehad. Maar wel, anders. Wij hebben iets, wij weten iets wat jullie niet hebben, niet weten.
Hoe is het onderling nou? Want je zit ook met veel kinderen in het klooster. Ontstaan er vriendschappen? Kan je iets met elkaar daarin delen of is het toch moeilijk?
Ja, nee, iets met elkaar delen, is natuurlijk, dat mag gewoon niet. Je bent wel samen, alleen je deelt eigenlijk niks.
Ja.
Want je mag niet met woorden delen. Je mag nergens echt over praten. Dus alleen praktische dingen bespreek je met elkaar. Je houdt geen echte gesprekken zo van, hoe voel jij je nou? Of hoe gaat het met jou? Dat was er niet. Dus echt elkaar kennen, dat lukt niet echt dan, zeg maar.
Hoe ziet het leven daaruit? Wat doe je dan na schooltijd?
Na schooltijd waren eigenlijk altijd klusjes. Dus ik was ook begonnen op de HAVO. Maar ik kwam thuis en dan mocht ik geen huiswerk maken. Want er lagen altijd klusjes te wachten die moesten gebeuren.
Ja.
En dus ik ben ook afgestroomd, zodat ik geen huiswerk thuis hoefde te maken. We hadden allemaal een eigen stukje tuin waar we verantwoordelijk voor waren. Dus het onkruid wieden. Maar als kind weet je natuurlijk niet zo goed wat is onkruid, wat zijn vaste planten. In de eerste jaren mochten we dan nog kijken of we mijn vader zagen lopen. Maar voor mij was het dan niet mijn vader, maar de broeders, zeg maar. Dus dan mochten we dan heen. En dan kon ik hem wel vragen van, is dit onkruid of is dit een plantje? Dus op die manier had ik dan wel even contact.
Ja.
Maar eigenlijk mocht ik daar natuurlijk niks bij voelen. En mocht ik dat niet, geen gebruik van maken om even contact te zoeken, zeg maar. Dus het was een heel gewoon zakelijk gesprek van, is dit onkruid of is het een plant? Wat moet ik doen?
Ja.
Nou ja, en verder zag ik mijn vader ook gewoon niet. Dus het was niet van, hoe was het op school? Of dat mijn vader even zei van, even een knuffel of zo.
Ja.
Ja, dat mocht niet. Het was een soort afstandelijk gesprek of zo.
Waren er op dat moment ook veel mensen die het klooster verlieten?
Dat kan ik me niet zo goed herinneren. Ik denk dat ik dat dan toch, omdat je in dat gedeelte bij de vrouwen woont met de kinderen, dan zit je niet zo bij dat je, er kwamen wel eens mensen en er gingen wel eens mensen weg.
Ja.
En als er mensen kwamen, vond je dat heel leuk, want dan was er weer een nieuw iemand. Was op een gegeven moment ook een keer een zuster, noemden we elkaar. Dus er was een zuster die daar binnenkwam. Die was zelf ook moeder, maar ze kwam uiteindelijk alleen bij ons. En die eerste paar weken werd zij natuurlijk helemaal verwelkomd. Dus ze mocht ook allemaal leuke dingen doen. Mm-hmm. Maar daar hadden wij voordeel van. Want we kregen ineens muziekles en we kregen naailes. En ze leerde ons borduren.
Yeah.
En toen was er ineens dus een soort van leuke dingen. Ook al zijn het nog niet echt kinderactiviteiten. Maar dat maakte wel ineens een afwisseling in het
toch wel
saaie ritme van de seizoenen, zeg maar. Van het de tuin bijhouden, groenten inmaken.
Ja. Yeah.
Dus dat, ja.
En dan gaan er ook mensen weg. Maar als er mensen weggaan, wordt er eigenlijk niet echt over gesproken, toch?
Nee, soms werden wel die mensen dan, als er nog wel een dienst was, maar op een gegeven moment stopten de diensten en was er eigenlijk de zondag gewoon een vrije dag waarin we wel meer moesten bidden en zo, maar niet echt een dienst. Maar soms werd in de dienst wel eens gezegd dat iemand weg was en dan werd die persoon ook echt zwart gemaakt. En dan,
wat werd er dan gezegd?
Vaak waren die personen natuurlijk niet gericht op God, of ze waren bezeten, of ze hadden geen respect voor het woord, of geen respect voor Frieswijk. Of als je zo met Frieswijk omging, dan wachtte je de dood.
Ja.
Dat soort dingen.
Hij zei toch ook altijd van dat iedereen die niet naar hem luisterde, eigenlijk zijn eigen dood vonden stekende?
Ja, dat was natuurlijk eigenlijk ook wat gebeurd was bij mijn opa. Mijn opa had eigenlijk tegen hem opgestaan, wij baden voor zijn dood. En er zit een paar jaar tussen, maar toen is hij ook overleden, plotseling. En dat werd dan toch als bevestiging gezien van kijk eens wat die Frieswijk, wat hij kan bereiken, zeg maar. Hij zegt iets en het gebeurt ook nog. Dus het, dat voelt ook echt alsof God door hem heen werkt, zal ik maar zeggen, of spreekt.
Ja, en dat je dus ook afhankelijk van hem wordt. Van als er iets,
uit angst.
Als ik iets anders wil, dan ga ik misschien wel dood.
Ja.
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 En op een gegeven moment komt er ook wel steeds meer kritiek toch van buitenaf.
Ja, op een gegeven moment, doordat die ene zuster binnenkwam die ons muziekles en zo gaf de eerste paar weken.
Ja.
Daardoor, haar man die accepteerde dat niet. Die had gewoon een gezin met jonge kinderen. En die had zoiets, dit kan niet. En die is naar de voorganger gegaan die hun getrouwd had. Ja, die hebben eigenlijk met elkaar geprobeerd met een groep mensen, met ex-leden of familieleden die familie binnen het klooster hadden. Van, we gaan iets op touw zetten, we gaan demonstreren, zou je haast zeggen, weet je, met spandoeken.
Yeah.
Om hier ruchtbaarheid aan te geven. Ja, het nadeel was dat het voor ons heel bevestigend werkte. Van, zie je wel, ze begrijpen ons niet. En wat een rare wereld daar, weet je wel. Dus wij vonden eigenlijk hun heel raar. Dus eigenlijk bevestigde het voor ons juist wat Frieswijk altijd zei. De wereld begrijpt ons niet, de wereld is raar, de wereld is onveilig. Want het voelde gewoon natuurlijk ook niet prettig, al die mensen die daar stonden te demonstreren.
En hij verklaarde het ook zo van, dit zijn dus de uitdagingen die je tegenkomt,
ja,
toch?
Dit is gewoon, dit is wat je, waar je tegen moet kunnen als je voor God wil leven, ja.
Ja, en zij blijft in het klooster. Mm-hmm. En haar man lukt het niet om haar eruit te krijgen. Nee. Maar er komt wel steeds meer kritiek van buitenaf, omdat er ook ex-leden natuurlijk zeggen van wat er is gebeurd. En er gaat steeds meer die verhalen in de ronde, toch?
Mm-hmm. Ja.
Een beetje aan het einde.
Op zich komt er steeds meer naar buiten. Het nadeel is dat het volwassenen zijn die een verhaal doen van wat er daar binnen gebeurt. En dat, daar kan de politie ook gewoon niet zoveel mee. Op een gegeven moment kwam toen, werd het ineens heel rustig. Er waren steeds meer mensen weggegaan in verloop van tijd. Ik mocht ineens weer in het hoofdgebouw komen en ik kom met mijn moeder, begon gewoon tegen mij te praten en een beetje weer dingen te regelen voor mij. Dat ik dacht, hoezo?
Heel
verwacht. Ik mocht toch helemaal niet
bij jou in de buurt
komen.
Ja.
Ja. Ik had ook het idee dat Frieswijk en zijn partner helemaal niet aanwezig waren. Dus dat die waren weg. Op een gegeven moment waren ze weg, kwam ik dan achter. Dus niks werd verteld. Hè. Je moest alles ontdekken.
Ja, ja.
En toen na een klein poosje kreeg ik bericht dat ik moest naar Israël. Dus ik stopte met, ik zat nog in 4 MAVO. Net voor de kerstvakantie of de herfstvakantie moest ik van school. En ging ik met die mevrouw die ons muziekles had gegeven, ging ik met haar naar Israël.
Yeah.
Frieswijk en zijn partner waren inmiddels de 2 eindtijdgetuigen en gingen Israël voorbereiden op de komst van Jezus. En wij zouden daar natuurlijk heen om hun te helpen. Ja, toen zo ben ik naar Israël gegaan.
Ja. Yeah. En dat is eigenlijk het begin van dat je naar Israël gaat. Je gaat ook naar Zweden. En uiteindelijk eindigen jullie in Cyprus. Daar zitten jullie een tijdje met elkaar. Kan je vertellen wat daar allemaal gebeurde en hoe dat leven was?
In Israël en Cyprus ging eigenlijk het hele proces van dat er 's nachts 2 vrouwen geroepen werden, ging gewoon door. Ja, eigenlijk veranderde verder niet zoveel. Het was boodschappen doen, huis een beetje netjes houden. En verder was er niet zoveel te doen. Wel werd er steeds meer drank gebruikt. In Israël was het, kregen we gewoon echt voordat je bij hun in bed kwam, zeg maar, gingen we eerst in de keuken met elkaar wat drinken. Dus het was niet zo dat we gewoon, als we op onze eigen verdieping waren, dat we zomaar bij de drankflessen konden. Het was echt bij hun, zeg maar.
Onderdeel ook van het...
Ja, het was onderdeel van het proces, zeg maar. En in Cyprus werd dat nog veel erger. Toen gingen ze ook roken, kwam drugs bij. En de hoeveelheden werden steeds meer, zeg maar.
Ja, en dat is dus Vrieswijk en zijn vrouw. Allemaal.
Ja, officieel was het natuurlijk niet zijn wettige vrouw.
Okay.
Hij had in het begin in het klooster in Velderiel had hij een wettige vrouw. Die heeft hij zo ziek en dood verklaard dat die vrouw uiteindelijk... is weggegaan.
Eerst heel lang opgesloten natuurlijk.
Opgesloten geweest en voor dood verklaard en toen weggegaan. En toen heeft hij zich een nieuwe vrouw uitgekozen, zeg maar. Die zijn vaste vrouw werd, maar dus wettig gezien niet zijn vrouw was.
Nee, ze waren niet getrouwd, maar het was de profeteres.
Dat was zijn vaste partner, ja. En dat was profetes. Ze waren samen de twee eindtijdgetuigen, de twee eindtijdprofeten. Dat staat in de Bijbel, zeg maar, over.
Ja, ja. Dus zo konden zij dat allemaal
verklaren.
Ja. Maar jij zit dan in Cyprus en je moeder zit niet in Cyprus. En jouw hele familie niet. En iedereen maakt zich zorgen, weet je wel. Ja. Ze weten überhaupt niet waar jij bent.
Nee. Ja, mijn oom en tante hebben altijd geprobeerd wel af en toe contact te houden met in het klooster met ons. Maar dat werd natuurlijk altijd afgehouden. Dus ik heb daar eigenlijk ook niks van gemerkt. In Israël is mijn moeder... In Israël was het zo dat we konden niet met alle leden van de groep in Israël wonen. Dus een deel bleef in Nederland wonen.
Ja.
Maar vanuit dat clubje in Nederland, in dat huis, werden dan af en toe, gingen ze dan naar Israël of naar Cyprus en dan weer terug naar Nederland. Dus het was net wie Vrieswijk en zijn partner wouden zien, wie er waar woonde. Eigenlijk ben ik in Israël de hele tijd gebleven, maar mijn moeder die is toen heen en weer geweest. En mijn moeder ging steeds meer twijfelen, want ze miste eigenlijk, zoals ze als kind geleerd had, een liefdevolle God, een liefdevolle vader, zoals die in de Bijbel staat. Dat was er gewoon niet meer. De Bijbel ging ook helemaal niet meer open. Vrieswijk die sprak boodschappen en sloot alles af met zo spreekt de Heer. Maar er werd nooit meer een samenkomst gehouden. De zondag was hetzelfde als de maandag. Er was geen eredienst meer, zeg maar. Ja, geen samenkomst.
Waar jouw moeder juist zo aan het begin naar op zoek was.
Ja.
Ja.
Dus mijn moeder kreeg twijfels. En toen ze in Nederland was, is ze ook een keer een poosje bij mijn oom en tante geweest. Ondanks de twijfel is ze toch nog weer teruggegaan. En is ze ook naar Israël gegaan. Omdat ze er daar naartoe geroepen werd. Heeft ze geprobeerd met mij een gesprek aan te gaan. Maar ja, dat hield ik natuurlijk af. Want ik mocht niet met mijn moeder spreken. En ik had zoiets, dan krijg ik weer straf. Omdat ik met haar gesproken heb. En daar had ik geen zin in.
Ja, want er was ook een heel systeem met een verklikpot. Met een brievenbus dat mensen elkaar konden verklikken, toch?
Ja, dat was meer in de kloostertijd nog. Maar je moest altijd op je hoede zijn dat iemand inderdaad een briefje in de bus kon doen van ik heb dit of dat gezien of die doet dit en dat.
Ja.
En dan kreeg je weer straf. Maar gewoon...
De sfeer die dan...
Maar Vrieswijk wist ook dingen zonder dat het verklikt was, zeg maar. Dus kijk, dat ik met mijn moeder had gesproken, al zou niemand dat verklikken, dan nog was ik inmiddels wel zo bang dat hij dat gewoon zou weten, dat hij dat van God zou doorkrijgen en dat ik weer een besmetting van mijn moeder had, zeg maar.
Ja, want het ging de hele tijd om besmetting. Dus als je met aardse dingen was of mensen deden iets verkeerd, dan kon je besmet raken.
Ja, zelfs zo erg geestelijke besmetting, zeg maar.
Ja, zelfs zo erg dat als er iemand iets verkeerd had gedaan, dan was die persoon ook besmet. En dan mocht je ook niet met die persoon zijn of praten of zo. Ja.
Nee, omdat je natuurlijk die rangorde had. Mijn moeder stond lager. Ik vind dat zo'n...
Ja, maar dat is wel Fries waar ik het natuurlijk zag.
En daardoor, ik wil niet met mijn moeder praten. Want dan krijg ik weer van dat die bloedband moest ik dan weer verbreken. En dan kon ik wel weer dagen geen eten krijgen. En dan, dat wil je niet. Dus je probeert te voorkomen dat je straf krijgt.
Ja.
Dus dat gesprek heb ik nooit gehad, zeg maar, wat mijn moeder had willen hebben. Dus mijn moeder weer naar Nederland gestuurd, zeg maar. Toen is ze naar mijn oom en tante weer gegaan en daar ook gebleven. En toen heeft mijn oom gezegd van, je dochter is nu bijna 18. Als jij iets wil, dan moet je nu wel zo snel mogelijk actie ondernemen. Dat heeft ze uiteindelijk toen ook gedaan. Dus je moet je voorstellen dat je al die tijd geleefd hebt in zo'n indoctrinatie en manipulatie. Dat je helemaal gerspoeld bent. Moet je binnen een paar weken beslissen dat je tegen de politie wil zeggen, wat daar gebeurt klopt niet.
Ja.
Terwijl je dat eigenlijk nog voor jezelf moet verwerken, een plek moet geven en over na moet denken. Dus ze heeft toen gebeld. Toen kreeg ze de wijkagent Peter Wittag aan de telefoon. En Peter is daarheen gegaan zo van, wat, hoezo? De profeet heeft mijn dochter, wat dan? De profeten, wat?
Ja.
En,
gemeente? Welke gemeente,
ja,
zei hij nog?
Welke gemeente, ja. En hij had zoiets van, nou, dit, ja, wat dit is, weet ik niet.
Ja.
Maar gelukkig heeft hij niet zoiets gehad van, nou, dit is voor het mens, laat maar. Hij is het gaan uitzoeken. En toen kwam hij toch wel de stukken tegen, omdat er natuurlijk eerder wel aangiftes gedaan waren. Van, hé, dat is iets niet pluis.
Ja.
En toen is hij op zoek gegaan van, waar zitten ze dan? Waar verblijven ze? En toen zaten we inmiddels in Cyprus.
Ja, en daar zat jij met een aantal mensen. En toen dacht je moeder, nu gaat de tijd tikken. Want als je 18 wordt, zijn natuurlijk je eigen beslissingen. En dan ga je nooit meer weg.
Nee.
Want zo geïndoctrineerd was je inmiddels. Ja. Ja. En dan besluit ze wel om je te gaan halen eigenlijk.
Ja, nou toen heeft Peter ons gevonden. En die heeft eigenlijk tegen de politie in Cyprus gezegd van, ja, hé, dit willen jullie niet. Wat kunnen we doen dat ze naar Nederland komt? Toen heeft de politie in Cyprus gezegd van, dat is prima als jullie willen dat ze naar Nederland komt, maar dan moet haar moeder haar komen halen. Dus toen moest mijn visum verlengd worden en toen kreeg ik geen verlenging. En toen moest ik ineens op het politiebureau komen. En toen hebben ze nog gevraagd wat ik zou willen. Mm-hmm. En toen zei ik, nou, doe mij maar dan met de politie terug. Ik wil mijn moeder niet zien.
Yeah.
Ja, maar je moeder wil je graag zien. En ik, ja, de wereld vindt dat natuurlijk normaal.
Yeah.
Maar ik had echt zoiets, ik wil mijn moeder niet zien.
Ja, want dan raak ik besmet. Ja.
Dus ik had zoiets van, nou, dan laat de politie me maar naar huis brengen. En nee, dat kon echt niet. Ik kon niet geboeid in het vliegtuig naar huis. Dat, dat kon ze natuurlijk niet maken. Nou, en toen zag ik wel een briefje liggen dat inderdaad mijn moeder en mijn oom in een hotel al in Cyprus verbleven.
Ja.
En toen mocht ik wel 's avonds nog weer naar huis. Dus toen ben ik 's avonds gewoon nog naar huis gegaan. En de volgende ochtend ben ik opgehaald en naar het vliegveld gebracht. En op het vliegveld wachten mijn moeder en mijn oom. Ja, ik was heel boos. Echt heel boos. Dus ik ben heel boos geworden op mijn moeder. Ze wist toch wat de beste plek was. Ze had me er zelf gebracht. Hoe kon ze me daar nou vandaan halen? Dus ja, nou ja, een tiener en boos, daar kun je iets bij voorstellen.
Ja, en je wilde daar niet weg. Want dat was jouw leven daar.
Ja.
Ja.
Ja, het was alles wat ik kende. Het was, dacht ik, ook het allerbeste.
Ja.
Het was mijn familie. Ik kende niemand anders. Ja, waar moest ik heen?
Ja, en voor hun ook heel frustrerend, omdat... Kijk, precies wat jij zegt. Kijk, jouw moeder heeft jou daar gebracht en haalt je daar nu weer weg.
Ja.
Terwijl jij nu heel hoog daar in de orde zit en het leven leidt wat jij denkt dat op dat moment het juiste is.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen. En je bent tiener, dus super veel onbegrip. Ja. Maar dan word je eigenlijk toch gevraagd om bij je oom en tante te gaan wonen een tijdje.
Ja, nou eigenlijk had ze het heel slim gedaan. Ze hadden ik had natuurlijk de opdracht gekregen bij het vliegveld, bij de koffers bij de uitgang staan mensen van de secte, van de gemeente.
Ja.
Daar moet je aan vastklampen en je zorgt maar dat je bij hun in de auto komt.
Ja.
Dat was mijn opdracht. Maar dat hadden mijn oom en politieagent Peter hadden dat wel bedacht. Dus die hebben gebeld en geregeld dat ik via een heel andere uitgang meegegaan ben. Dus toen zat ik achter in de auto bij Peter en samen met mijn moeder. En inderdaad stonden er natuurlijk mensen op het vliegveld. En mijn oom heeft ze nog gezien.
Ja.
En toen ben ik, Peter zegt nog wel eens van, je zat echt werkelijk tegen het ene raampje helemaal aangedrukt. Zo van, ik wil niet naast mijn moeder zitten. Hij zegt, je was zo boos. Hij zegt, maar toen dacht ik ook, oh, wat heb ik gedaan?
Ja, want jouw opdracht was mislukt.
Ja, mijn opdracht was mislukt. Maar voor Peter was het ook het moment dat hij dacht, oké, ik heb echt iemand uit een totaal onbekende wereld voor ons in deze wereld gezet. Dus hij voelde zich heel verantwoordelijk op dat moment.
Ja.
Ja, hij had zoiets van, stel dat het andersom was, dat ik ineens in een andere wereld gezet werd en werd gezegd, dit is het normale leven.
En leef maar hier. Ja.
Ja, ja en gewoon heel boos. En toen had mijn oom zoiets, oké, jij kunt niet bij je moeder gaan wonen.
Nee.
En die heeft zijn vrouw gebeld van, nou, kom maar, kan ze bij ons.
En toen zag je na jaren ook weer je zusje. Die heb je gewoon jaren niet gezien.
Nee, klopt.
Hoe was dat weerzien?
Dat is heel raar, omdat je bent allebei groter geworden, zeg maar, tiener geworden. Je kent elkaars wereld helemaal niet meer. Dus het is heel ongewoon. Je moet heel erg aan elkaar wennen.
Ja. Zij weet ook niet wat je allemaal hebt meegemaakt.
Nee,
natuurlijk.
En zij dacht dat ik al die jaren gewoon bij mijn vader en moeder had gewoond. Dus zij dacht dat zij in haar eentje alleen woonde. En dat ik gewoon bij mijn vader en moeder woonde.
Ja. Dus, maar jullie zijn allemaal woonden ergens anders.
Ja, we waren allemaal los van elkaar. Maar dat heeft zij nooit geweten. Dus voor haar, al die jaren heeft zij gedacht dat ik gewoon bij papa en mama woonde, zeg maar.
Ja, ja.
Dus het was voor haar ook heel confronterend eigenlijk, zeg maar.
En gelukkig merk je steeds meer... Kijk, je bent natuurlijk in een strijd met hetgeen wat jou natuurlijk jaren is geïndoctrineerd. En het geloof wat jij nu gaat zien en liefdevolle mensen die je om je heen ontmoet.
Mm-hmm.
Dus je wordt steeds meer, heb je het idee dat je meer je eigen identiteit aan het ontwikkelen bent.
Ja.
Hoe is die periode voor je?
Heel verwarrend, heel eenzaam, heel verdrietig ook. Ja, dus je zoekt heel erg van, ja, wie ben ik nou? En wat wil ik nou? En iedereen vindt wat. En iedereen zegt er wat van. En ja, je weet gewoon niet wat je moet geloven en wat je moet volgen.
Nee, je moet zelf keuzes maken. Dat
je moet heel veel keuzes maken.
Want je moest nooit keuzes maken, die werden altijd gemaakt voor je. Ja. Je moest A en B doen en daar luisterde je naar.
Ja, ja. En eten, er was alleen het eten wat er was. En dat was, daar was geen keuze. Er was alleen dat soort eten, zeg maar.
Ja.
In alles moest je kiezen. In wat voor kleding. Vooral die tijd Israël-Cyprus kwam kleding gewoon in de koffer uit Nederland. En ja, wat je kreeg, dat kreeg je. Dat,
ja.
Je zit in een fase dat je eigenlijk, je weet gewoon niet wat je wilt. Je weet niet wat je mooi vindt. Je weet niet wat je leuk vindt. Aan de ene kant zag ik bij mijn oom en tante een ander geloof, zeg maar. Dus ze namen mij gewoon mee naar de kerk. Van, nou, wil je ook mee? Ja, dus ik ging mee. En daar zag ik dingen die niet klopten met wat Vrieswijk mij geleerd had. Vrieswijk had geleerd, de kerk is hypocriet en ze doen maar wat. En het is koud en ongezellig en ze kennen Jezus niet. Weet je, zo. Ik kwam daar en het was heel warm en het was liefdevol. En er was begrip voor elkaar en ze lazen uit de Bijbel met elkaar. En voor mijn gevoel wisten ze heel goed waar het over ging. En begrepen ze prima wie Jezus was.
Ja.
En hoe ze moesten bidden. Ondanks dat Vrieswijk dat eigenlijk me had geleerd alsof ze dat niet wist.
Ja, dus jouw geloof daarin verandert ook steeds meer.
Nou ja, ik word gewoon geconfronteerd met dat wat Vrieswijk gezegd heeft een leugen is.
Ja.
En mijn oom en tante hadden natuurlijk, vooral mijn tante had zoiets van, ja, ik ga jou niet bij je nieuwe naam noemen. Je bent Hannelore, punt uit.
Ja, want dat was jouw naam?
Roema.
Roema.
Ja.
Ja, dat was een naam die je in het klooster had gekregen.
Ja, het is Roema geweest en Roema en van alles.
Ja.
Dus dat.
Dus Roema verandert steeds meer naar Hannelore weer.
Ja.
Ja.
Ja, en mijn oom en tante deden natuurlijk gewoon eigenlijk een appel op wie ik zelf was en wat ik zelf wou. Van, wil je dit, wil je koffie of wil je thee?
Ja.
Oh, heb ik dan keuze, weet je wel?
Ja, heel verwarrend.
Is heel verwarrend.
En dan ben je 17.
Ja.
Toch eens, heel bizar.
Ja.
Maar gelukkig komen ook steeds meer die twijfels. Dat alles daar gewoon een leugen was. Ontmoet je ook steeds meer mensen om je heen. En uiteindelijk ook je man.
Ja.
En dat zorgt er wel voor dat je steeds anders gaat denken, toch?
Doordat er eigenlijk twijfel gezaaid wordt. En je andere dingen ziet en gaat waarnemen. En ik heb natuurlijk heel veel met mijn oom en tante ook gesproken.
Wisten zij ook al wat er allemaal afspeelde in het klooster?
Ze hadden wel heel veel vermoedens. Ja, wel bijna met zekerheid, zeg maar. Dat gaf wel, was voor mij wel lastig, want ze wisten dus dingen die ze niet zouden moeten weten.
Ja, want jij hield het nog wel allemaal geheim wat zich daar al heeft afgespeeld.
Ik ontkende dingen gewoon waarvan mijn tante zei, ja, maar dat is gewoon gebeurd. Dat,
ja,
dat zegt dat nou maar. Nou, het misbruik bijvoorbeeld, dat was voor mij een iets dat wist niemand, want dat had Vrieswijk ons geleerd. Daar mocht je niet over praten. Dat was
een heilig iets.
Ja, een heilig iets. Tot op een gegeven moment mijn tante echt een keer een beetje de geduld verloor, zeg maar. Want ze had al zo vaak geprobeerd het gesprek aan te gaan en te laten zien van het klopt niet. Dat staat niet in de Bijbel of dat kan toch niet. En dat mijn tante zei van ja, maar wat er 's nachts gebeurde dan? Ze schrok er zelf van hoor. Ik schrok eigenlijk ook, want dat ze dat wisten. Dat
konden
toch
ze niet weten. Nee. Ja. Ja.
En toen ben ik ook naar boven naar mijn kamer gegaan en mijn tante is me achterna gelopen na een poosje. En die was er zelf ook van slag van hoor. En toen zei ze sorry. Dat had ik niet mogen zeggen. Maar dat had nog nooit iemand tegen mij gezegd. Dat was zo dat ze gewoon eigenlijk zich kwetsbaar opstelde en sorry zei.
Ja.
Dat gaf mij eigenlijk juist de ruimte om te zeggen van ja, eigenlijk heb je wel gelijk.
Ja.
Maar ik kon er ook meer dan dat kon ik ook niet. En ik kon er niet alleen maar een verwerkingsproces zeg maar beginnen. Maar meer van het toegeven dat er is natuurlijk al een begin van ja, misschien is dat wel inderdaad raar, maar ja, ik kon het nog niet loslaten.
Je kon nog niet alles vertellen, maar je had in ieder geval de deur naar haar opengezet van,
ja,
we kunnen het erover gaan hebben.
Ja, nou, ik denk dat we nooit het echt erover gehad hebben daarna, maar het was wel een moment waarop ik het een stukje vertrouwen had, zeg maar, omdat ze erop terugkwam en sorry zei, zeg maar. Dus ook al had ze mij eigenlijk even geraakt, zeg maar, ze zei daar wel sorry voor en daarmee ontstond wel een stukje vertrouwen.
Maar eigenlijk in die maanden zeg jij nog steeds, ik ga terug als ik 18 ben. Je zat echt nog steeds van, ik wil terug naar het klooster.
Ja.
Maar er komen ook wel steeds meer twijfels.
Het is natuurlijk een proces wat gewoon heel wat tijd kost. Je bent zo geprogrammeerd van dat goed is en waar. En als je tegen de profeet in opstand komt, dan volgt de dood. Maar ik ontmoet haar, nu mijn man, zeg maar.
Ja.
En tegen hem kon ik praten en hij wist natuurlijk niet wat er gebeurd was. Hij had niet de bagage en de pijn zoals mijn oom en tante die natuurlijk hadden van een verscheurde familie. Dus hij kon luisteren zonder oordeel en ja, hij luisterde gewoon. Hij had er eigenlijk niet zoveel mening over, maar gewoon ja, nou, dat is wel apart. Ja.
Ja.
En dat gaf mij de ruimte om mijn verhaal te doen. Maar al pratend ontdek je zelf dan ook eigenlijk wel van dat zijn rare dingen, want je moet dingen uitleggen die niet uit te leggen zijn.
Ja.
En, maar ik belde hem heel. Ik heb hem heel veel gebeld, nog ouderwets vanuit de telefooncel. Van ik ga terug. En dan het enige wat hij zei is: ja, dat vind ik niet leuk. Maar wil je me dan even bellen als je daar bent? Ja, dat kon niet. Want als ik dat zou doen, dan wist ik zeker dat Vrieswijk zou weten dat er een speciaal iemand was.
Ja,
ja, en dan was de wereld te klein geweest. Daar dus, was hij gewoon te jaloers voor.
Ja, dat kon gewoon niet.
Nee.
Trokken zij op dat moment nog van de gemeente Gods aan je? Van kom terug?
Ja, ze belden dan naar mijn oom en tante. En dan zeiden ze van, je vriendin wil je spreken. Of we missen je zo. En wanneer kom je nou terug?
Ja.
Ik heb ook heel vaak nagedacht van hoe zou ik terug kunnen gaan. Maar het hele treinsysteem kende ik niet. Ik had geen idee hoe ik dat moest doen.
Ja, misschien maar goed dat je dat niet kende. Ja, want anders was de stap sneller gemaakt. Want op dat moment zit je daar
misschien
nog helemaal
wel.
In. Ja. Ja. En op een gegeven moment besluit je ook echt aangifte te gaan doen. Hoe gaat het van twijfelen naar echt aangifte doen?
Er is ruim een jaar overheen gegaan hoor. Dat ik echt inderdaad tussen van wat moet ik nou? Wat wil ik? Wat vind ik? Wat is waarheid? Maar dat je op een gegeven moment zoiets hebt. Oké, ik heb deze kans gekregen om te zien wat de echte wereld is. En ook al voel ik nog wel angst en twijfel. Ik denk toch dat het misschien wel niet waar is. Op die manier ben ik aangifte gaan doen. Ja, toen heb ik Peter gezegd van nou ja, ik wil toch wel aangifte doen. Peter is steeds contact blijven houden. Ik dacht dat hij een huisvriend was, maar hij kwam gewoon vinger aan de pols houden. In de hoop dat ik een keer zo ver was om aangifte te doen.
Ja, want hij had ook een andere aangifte lopen, toch?
Ja, waar ze niks mee konden, omdat het om een volwassene ging. Ja.
Ja, precies. Dus hij wist ook als we jouw aangifte hebben. En
nou, dan had hij een beginnetje hoor, want ik had de aangifte gedaan. En toen zei hij, ja, ik moet nu wel zeggen dat met alleen jouw aangifte krijgen we ze niet achter slot en grendel.
Oké. Okay.
Dus dat was eigenlijk wel heel, had ik al die moeite gedaan, want het is echt niet leuk om aangifte te doen.
Nee.
Je moet echt van A tot Z alles vertellen, tot in detail. En dat is gewoon iets wat tot een jaar geleden nog heel kostbaar was. En wat je helemaal als heilig beschouwde, moet je dan gewoon op straat leggen. Zo voelt het wel.
Ja.
Dus dat was wel echt heel moeilijk. Omdat ik dat nog niet verwerkt had ook. Dat hele stuk van het misbruik. En dat is natuurlijk net waar de politie nodig heeft om iets te kunnen.
Ja, en alle details die je moet geven. Weet je, die te gruwelijk zijn natuurlijk. Ja. Dus ik snap dat dat heel zwaar is.
Ja, dat was echt heel moeilijk. Maar goed, toen zei Peter, ja, ik heb nu één aangifte van jou. Maar nu moet ik op zoek naar meer mensen die aangifte willen doen. Wat ook echt een zaak is. Dus niet een volwassene, maar eigenlijk nog meer jongeren.
Ja.
Die bereid zijn om iets te vertellen. En dat heeft tijd gekost, maar er zijn meer jongeren geweest die aangifte hebben gedaan.
Ja.
Ja, en dan komt het hele proces van wachten, van waar zit hij?
Ja, want hij was inmiddels ook weer in Engeland, volgens mij.
Ja, hij was naar Engeland. Ja, daar hebben ze hem uiteindelijk gepakt.
Ja. En dan zie je hem in een rechtbank.
Ja.
Voor het eerst weer na jaren.
Ja.
Want aangifte worden verzameld. Hij wordt opgepakt uit Engeland, opgespoord eigenlijk.
Ja.
En dan komt het moment van de rechtszaak daar en dan zie je elkaar. Hoe is dat moment voor jou?
Ja, ergens bereid je je daar natuurlijk op voor dat je hem weer geconfronteerd zal worden met dat hij daar is. Het is een beetje raar. Ze wouden ook dingen roepen de zaal in als het ware, een soort boodschappen of profetieën zeg maar.
Ja.
En dat daar ben je op voorbereid. Je weet eigenlijk wel ergens dat gaat hij doen, dat gaan ze doen. En daar probeer je wel je op voor te bereiden. En dus je zit daar eigenlijk al een beetje met je hart op slot, zeg maar. Ik kan me er dus ook niet zo heel veel van herinneren.
Hij bekent alles.
Hij bekent alles. Ja. Want het is gebeurd onder een andere wet. Dus het is logisch dat de gewone aardse rechtbank dat veroordeelt. Want het is ook heel smerig. Ja, tuurlijk bekent hij alles.
Ja.
Heeft ook weinig zin om het niet te bekennen.
Ja, dus hij bekent alles, maar hij zegt nee, maar volgens jullie recht kan dat niet. Maar in mijn recht kan ik dat wel doen.
Ja.
Dus dat is toch eigenlijk ook te bizar om als je daar als rechter of advocaat zit.
Ja, voor hun moet het heel bizar zijn geweest. Ja. Voor ons was het natuurlijk logisch. Wij wisten dat hij zo dacht. Wij weten dat hij dat zo zou verklaren. Want dat hadden we altijd aangehoord.
Ja, wist jij ook al alles of werden er ook dingen bekend waarvan je nog geen weet had?
Dat was op een ander moment. Wat ik niet wist is dat we naar Israël zijn gegaan vanwege dat de kinderbescherming en de belastingdienst achter hen aan zaten. Maar ja, kijk, natuurlijk weet je niet van iedereen precies wat er gebeurd is. Dus in de rechtszaal hoor je dingen over hoe anderen dingen beleefd hebben die je gewoon niet weet, omdat je nooit met elkaar sprak.
En hij wordt veroordeeld tot cel, TBS en dwangverpleging.
Ja.
Lucht dit op voor jou? Hoe voel je je daarbij?
Ja, het was natuurlijk, het was altijd ons verteld dat als hij ooit gevangen genomen zou worden, dat hij door de muren heen naar buiten zou lopen.
Oh.
Maar ja, dat gebeurde niet.
Nee. Dacht je dat nog?
Je blijft wel echt heel lang. Ook al had ik aangifte gedaan en was ik wel voor 95% overtuigd van zijn ongelijk.
Ja.
Ergens blijf je nog wel, dat duurt een paar jaar voordat het echt gesleten is, dat je niet meer denkt van, wat als?
Ja, en hij zei natuurlijk, hij had jullie ook van tevoren al heel vaak verteld van, weet je, ik ga heel veel weerstand krijgen, ja, ik ga heel veel kritiek krijgen, maar dat is juist hetgeen waarin ik ga laten zien, of waarin jullie gaan zien dat ik dat kan.
Ja, dat ik echt van God ben, zeg maar. Ja,
ja.
Ja, dus dat was voor, eigenlijk was dat er niks gebeurde, bevestigde steeds meer dat hij gewoon een mens was.
Ja.
Maar dat kost tijd.
En dat besef komt dus ook steeds meer.
Ja, dat heeft een paar jaar gekost, ja.
En is het, kon je er steeds beter over praten? Is het nog steeds moeilijk om erover te praten?
Nee, ik heb het heel veel natuurlijk vooral tegen mijn man gewoon verteld. Eigenlijk heeft mijn man het hele proces meegemaakt van, ja, in december, in februari leerde ik hem kennen, april hadden we verkering. Hij heeft eigenlijk alles meegemaakt van een hoopje ellende tot het verwerken, tot wie ik nu ben, zeg maar.
Hij is een heel belangrijk persoon voor jou, ja, geweest.
Ja, ja. Hij is er altijd geweest. Ja,
ja, ja. Mooi wel.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En met hem ook nu gelukkig leven.
Ja.
En 4 mooie kinderen. Dus ja, heel blij voor jou dat het helemaal is goed gekomen.
Ja.
Maar wel een verleden wat super heftig is. Maar ook goed om over te praten, omdat je ook al aangaf van, het is heel belangrijk dat mensen ook weten of hoe het is, maar ook omdat er echt nog wel heel veel sectes ook in Nederland,
ja,
toch?
Ja, zeker.
Want,
ja,
want hoe is dat nu?
Ja, dat het lastige is dat heel veel sectes zijn natuurlijk achter gesloten deuren.
Ja.
Dus je weet het gewoon niet. Maar heel veel, er zijn er nog steeds heel veel waar gewoon mensen gemanipuleerd worden. Maar dat kan ook gewoon zijn dat ze hoeven niet per se als groep zoals wij in een klooster samenwoonden. Maar het kan ook gewoon zijn dat ze alleen maar op sommige momenten samenkomen. Maar dat er wel zoveel manipulatie en indoctrinatie is, dat het die mensen geen vrijheid meer hebben. En dan zie je natuurlijk vooral in het verbreken van het contact met familie.
Ja.
Geen vriendschappen buiten die kerngroep, zeg maar.
Ja.
Daaraan kun je wel zien dat er, ja, iets aan de hand is, zeg maar.
Heb je nog wel eens met je ouders over kunnen praten?
Ja, ik heb nu gewoon normaal contact met mijn ouders. Dat is, ja, gewoon helemaal goed gekomen.
En je verwijt hun niks?
Dat heb ik wel gedaan, maar ja, ook daar hebben we over gesproken. Ja.
Ja. Want op een gegeven moment geef je ook aan in je boek dat je zelfs Vrieswijk vergiffenis wil geven. Wat ik enerzijds mooi vind, omdat iedereen vergeving verdient. Maar anderzijds denk ik, hoe dan? Weet je wel?
Kijk, je hoort vaak ik ben nog steeds christen. Ik ga nog naar de kerk.
Ja.
En daar wordt natuurlijk heel vaak over vergeving gesproken. Ik heb nooit het gevoel gehad van, ik moet vergeven. Maar het is wel iets wat groeide in mijn hart. Dat ik graag wou vergeven. Want als ik niet vergeef, dan blijft die boosheid en wrok in mij, zeg maar.
Ja.
En daar wil ik van af. Want als ik boos blijf op Vrieswijk en zijn partner, dan blijft hij ruimte houden in mijn hart. En dat wil ik niet.
Nee.
En wat is de oplossing dan? Vergeven. Toen heb ik op een gegeven moment dat ik daar weer mee bezig was van, ja, hoe moet ik dat dan doen? Weet je, want ergens ben je ook bang dat het toch nog een stukje verlangen is naar weer contact met je familie, zeg maar. Het voelde natuurlijk, het is toch een stuk familie wat je ook kwijt bent geraakt.
Ja.
En omdat ik daar bang voor was van, ja, straks ga ik iets doen wat ik eigenlijk mezelf heel veel schade toebreng, heb ik echt op een gegeven moment gewoon gezegd, nou, God, als u dit echt wilt, als u denkt dat het goed is, dan regelt u het maar.
Ja.
Toen werd ik gebeld door de begeleiding van zijn partner, zeg maar. Ja, of ik nog geld te goed had. Maar ik zou niet weten waarom ik geld te goed heb, want ik was kind, dus ik had geen baan. Ik heb hele jeugd te goed, maar geld? Nee, ik zou niet weten. Maar dat was voor mij wel een beetje een signaal dat ik dacht, oké, nu heb ik contactgegevens. Dus ik heb tegen die begeleiding gezegd van, nou, ik wil heel graag, zou ik haar willen spreken. Als dat zou kunnen, dat wil ik wel.
Ja.
En dat zijn ze toen gaan regelen. Ik heb haar ook gesproken.
Ja, de vrouw van Vrieswijk.
Ja, ja. Zijn partner. En dat was gewoon heel bijzonder.
Ja.
Uiteindelijk Vrieswijk zelf, ik weet niet of dat door de gevangenis of door hemzelf afgewezen is. Het zij zo, heb ik toen ook losgelaten.
Ja.
Alleen toen begon ik met Frank kraken aan het schrijven van het boek, zeg maar. En dat proces aan de interviews daarvoor. En toen zei Frank, ja, eigenlijk wil ik die Vrieswijk natuurlijk een keer spreken. Gewoon om een goed beeld van hem te hebben. Om het boek te kunnen schrijven. Maar wil jij hem nog spreken? Want dan kun jij beter eerst proberen dan dat ik ga zitten sjorren. Nou, dat heb ik toen gedaan. Inmiddels was Vrieswijk niet meer in de gevangenis. Maar woonde die bij een paar vrouwen die nog over waren van dat groepje, zeg maar.
Ja, want dat is ook best wel bizar. Dat hij dus na een paar jaar gewoon wordt vrijgesproken.
Zo gaat dat. Hè. Ja. Ja, maak me er niet zo druk om.
Nee, dat is ook heel mooi dat je er druk om maakt. Nee. Maar het is natuurlijk wel een beetje onrecht, vind ik.
Ja, het is wel onrecht. Ja. Ja. Toen heb ik gebeld. Toen kreeg ik eerst zeg maar degene die voor hem zorgde aan de telefoon. En die herkende direct, terwijl ik gewoon zei van met Hannelore, wist ze direct wie ik was.
Ja.
Ja, die zei direct, je bent welkom en natuurlijk. En ik dacht, oké, nou, gaat wel heel makkelijk. Maar ik moest 's avonds maar even terugbellen, want nu was geen goed moment om te spreken. Ik belde 's avonds en echt bibberend en heel zenuwachtig.
Ja.
Ja, nee, ik was nog steeds welkom. Maar ik was natuurlijk niet van plan om in mijn eentje die kant op te rijden en dan dat gesprek aan te gaan en dan in je eentje terugrijden. Ik denk, dat is veel te spannend. En dan
dat
ga ik niet doen. Nee. Dus ik zeg, ik wil wel graag iemand meenemen. Kan die dan ook binnen wachten? En wie dan? Ik zeg, mijn echtgenoot. Oh, waarvoor wil je dan eigenlijk komen, was het toen? Nou ja, toen zei ik dat ik wou komen om te spreken over vergeving. En toen was het van, Vrieswijk heeft geen vergeving nodig.
Oké.
Hij is de profeet en
zij zaten nog steeds helemaal.
Ja,
is er ooit vanuit hun introspectie gekomen van?
Weet ik niet. Maar kijk, die mevrouw die ik aan de telefoon had, die gaf het steeds door. Hè? Dus ik zei iets tegen haar. Zij zei het tegen Vrieswijk. Dus hij antwoordde door haar, als het ware, heen. Toen heb ik nog wel gezegd van hij is geen profeet. En toen heb ik opgehangen.
Ja.
Daarmee was het voor mij klaar.
Ja.
En was het goed.
Wat zou je anderen willen meegeven met jouw verhaal?
Ja, ik hoop dat het mensen die in een situatie zitten met een rugzak, zeg maar, dat ze zien van oké, als je daarmee aan het werk gaat, als je dat gaat verwerken, je last, je pijn, dan kun je daarna ook gelukkig zijn in plaats van dat je met die rugzak blijft zeulen.
Ja.
En ik hoop dat het mensen de moed geeft om uit een situatie te stappen waarin ze waarin sprake is van manipulatie of indoctrinatie. Dat ze het op tijd herkennen, zeg maar. Ja. Kijk, als je er al heel diep in zit, dan denk ik niet dat je iets hebt aan mijn boek, zeg maar.
Nee.
Maar ik denk wel dat het een stukje bewustwording kan geven voor mensen die om zo'n situatie te herkennen.
Ja. Ja. Heb je nog wel eens met anderen uit het klooster gesproken of degene die ook aangifte hebben gedaan?
Ik heb wel met anderen, met ex-leden, zeg maar, gesproken. Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat ook wel fijn is. Om eindelijk met elkaar te kunnen spreken, niet?
Ja, het is anders. Want ineens ben je natuurlijk, je bent natuurlijk zelf allemaal iemand geworden.
Ja.
En je bent niet meer wie je daar was. Terwijl wij kennen elkaar als wie we daar waren, zeg maar. Het is een beetje ingewikkeld, maar dus het is anders.
Ja.
Ja.
Ik wil je bedanken voor je mooie verhaal. Ja. En dat je te gast wilde zijn. En ook dat het inderdaad belangrijk is dat we bewust zijn van dat dit soort sectes en problemen nog steeds spelen.
Ja.
Mocht je meer willen lezen over het verhaal, kan je dat natuurlijk doen in jouw boek. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Hannelore het sectemeisje. En volgende week ben ik hier weer met een nieuw verhaal. Een nieuw bijzonder verhaal. Blijf de podcast volgen en abonneren. En laat ook even weten wat je van de podcast vond. Dankjewel voor het luisteren.
Dit was hem dan. De podcast Held een eigen verhaal. Vergeet niet te volgen en laat me ook even weten wat je van het gesprek vond. Volgende week ben ik er weer. Tot dan!